Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 74. In deze aflevering ga ik iets doen wat ik nog nooit gedaan heb. En dat is namelijk een review geven of een recensie geven. En wel over het televisieprogramma Moordpillen. In dit driedelige televisieprogramma gaat Dionne Slachter op zoek naar een betere behandeling van haar ADHD. Drie afleveringen waarin ze heel open is over haar eigen struggles, haar gebruik van medicatie en haar zoektocht naar iets beters. Waarin ze ook andere jonge mensen met ADHD aan het woord laat en anderen die wel af en toe ADHD-medicatie gebruiken terwijl ze geen diagnose hebben. Daarnaast komen er een aantal professionals aan het woord over ADHD en wat de medicatie nou wel of niet doet. Allereerst moet ik zeggen dat ik het kijken van de eerste aflevering wat heb uitgesteld, omdat de titel van het programma Moordpillen me eigenlijk al meteen tegenstond. Want dit is nou juist de framing die ADHD-medicatie niet verdient. Want bij juist gebruik zijn het middelen die veel mensen met ADHD heel goed kunnen helpen om hun leven een beetje op de rit te krijgen of te houden. En misschien dat de titel een knipoog is naar haar podcast, die heet namelijk Moordcast, die ze samen met haar broer heeft. En dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn dat het een knipoog is. Want verder geeft de inhoud van de serie geen aanleiding voor deze titel. In de eerste aflevering gaat het vooral over haar eigen struggles en het gevoel dat ze haar pillen echt nodig heeft om overeind te blijven. Wat haar vriend dan weer een beetje zorgen baart, omdat hij vindt dat ze daardoor zichzelf te veel en te vaak voorbij loopt. Mijn opvatting over deze aflevering is dat het een heel mooi en open portret is waarin ze zichzelf heel kwetsbaar opstelt en ook haar dierbaren aan het woord komen wat dat voor hun betekent of hoe Dionne was als kind. Daarnaast komen er ook anderen aan het woord die de ADHD-diagnose ook op latere leeftijd hebben gekregen. De verhalen die zij vertellen en wat Dionne zelf vertelt zijn heel herkenbaar voor een hoop mensen, ook voor mijzelf. Ik kreeg mijn diagnose ook pas op latere leeftijd. Ik was 38 dat ik mijn diagnose kreeg, nu 10 jaar geleden. En deze aflevering zit ook vol met herkenbare dingen. Bijvoorbeeld een ontplofte kledingkast of random plekken waar je servies vindt. Dingen die kwijt zijn terwijl je ze net nog hebt gezien. Vergeten broodjes in de oven en zelfs het vergeten restje eten dat een heel eigen leven is gaan leiden. Is heel erg herkenbaar. Ik denk dat het voor ons allemaal wel heel herkenbaar is. En allemaal dingen waar we ons voor schamen of voor geschaamd hebben. Tegenwoordig moet ik meestal om dit soort dingen lachen. Tenzij ik mijn paspoort kwijt ben terwijl ik op het punt sta om naar het buitenland te vertrekken. Wat nog niet zo lang geleden is gebeurd. Of zoals laatst dat ik wil checken of ik iets heb gewonnen in de staatsloterij en ik mijn lot nergens meer kan vinden. Ook allemaal ADHD dingen. En ik ben dus positief verrast na de eerste aflevering door de openheid van Dionne en de opzet van het programma. Ook komen er andere mensen aan het woord, jongeren vooral, die ADHD-medicatie recreatief gebruiken, omdat ze moeten studeren en ze zich dan langer kunnen focussen bijvoorbeeld. Wat ik van dat gebruik vind, wordt mij regelmatig wel gevraagd. En ik ben er niet per se een voorstander van, vooral omdat ADHD-medicatie tegenwoordig best wel lastig verkrijgbaar is, best lastig leverbaar is. En als er meer mensen die geen ADHD hebben dan wel recreatief ADHD-medicatie gaan gebruiken, is er nog minder over voor de mensen die voor hun dagelijks leven misschien hier wel afhankelijk van zijn. Bovendien is medicatie gebruiken zonder overleg met je arts nooit zo heel erg verstandig natuurlijk. Want het kan best wel een hoop doen met je bloeddruk en met je hartslag. Aan de andere kant begrijp ik het ook wel en had ik het misschien zelf ook wel geprobeerd in mijn studententijd als dat toen ook zo normaal was en beschikbaar was. En het was voor mij wellicht wat eenvoudiger gemaakt allemaal. Maar ik heb dan ook ADHD en ik had het toen ook al wist ik het toen nog niet. En in het programma vind ik dit onderdeel van ADHD-medicatie niet helemaal passen. Dit is eigenlijk een compleet andere afslag waar verder niet meer naar verwezen wordt. Maar dit onderwerp verdient wel aandacht dat ADHD-medicatie, vooral de methylphenidate, Ritalin, vaak wordt gebruikt door niet-ADHD'ers. En misschien is dit wel een goede om nog een keer onderzoek naar te doen. In de eerste aflevering vraagt ook vooral de vriend van Dionne zich af of de ADHD-medicatie van Dionne geen geleende energie is, ook omdat ze vaak zo ontzettend moe is. En ik vind dat een legitieme vraag die ik zelf ook wel herken. Ik gebruik sinds een paar maanden half jaar nu ongeveer, ook weer ADHD-medicatie. Ik gebruik Medikinet, dus de langwerkende methylfenidaat. Dionne gebruikt dexamfetamine. En ik herken wel dat de medicatie mij meer aanzet, waardoor ik beter mijn focus op één ding kan houden. Ik moet overigens nog wel zelf heel erg opletten wat dat ene ding dan is. Want dat kan werk zijn of iets anders, nuttigs. Het kan ook net zo goed een boek zijn of een serie of social media. Deze podcast maak ik bijvoorbeeld doordat ik bewust mijn aandacht hier naartoe heb gebracht om deze te maken. En ik dan ook gefocust door kan blijven gaan totdat het klaar is. En op het moment dat de medicatie uitgewerkt raakt, bij mij is dit na zo'n 8 à 9 uur, dan heb ik een enorme dip in energie. Ben ik ineens kapot moe en zou ik ter plekke in slaap kunnen vallen. Nu is het meestal rond de tijd dat ik ook avondeten ga maken, dus ik los dat dan meestal op door mijn koptelefoon met een interessante podcast op mijn hoofd te zetten om me wakker te houden terwijl ik aan het koken ben. En Dionne gebruikt kortwerkende medicatie, dus die heeft meerdere van dit soort dips per dag. In het gesprek dat ze met haar psychiater heeft, kaart ze dit ook aan en legt ze ook de vraag neer of het niet nodig is dat ze helemaal stopt met haar medicatie. Psychiater vindt het niet nodig en zelfs niet eens wenselijk. Wel zet ze haar over op langer werkende medicatie, zodat je dat nog maar één keer per dag hoeft te slikken en die meerdere dips per dag niet meer komen. In de tweede aflevering gaat Dionne ook langs bij Giel Beelen. Nu moet ik heel eerlijk bekennen dat ik geen Giel Beelen fan ben, omdat hij heel erg van de alternatieve therapieën is, de supplementen en de allerlei andere onzin die hij ook zelf verkoopt. En hij verkoopt ook regelmatig de grootste onwetenschappelijke onzin. En ik wist niet dat Giel ook ADHD had en het verbaast me ook niet heel erg veel. De tips die hij Dionne geeft om beter met ADHD om te gaan zijn niet eens heel erg raar voor de verandering. Ik was dus zelf heel erg vooringenomen omdat ik hem de meest grootste onzin uit de poren kramen. En ik was ook bang dat hij allerlei supplementen zou gaan pushen die niet werken. Daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor dat die zouden werken. Maar de tips die hij geeft komt neer op gezonde routines inbouwen. Hij doet dat bijvoorbeeld met mediteren en visualiseren, koud douchen en ademhalingsoefeningen. Dan zijn er voor de eerste twee echt iets te zeggen. En dat koud douchen is nergens voor nodig, daar kom ik later op terug. En ik kom ook terug op de ademhalingsoefeningen. Want mediteren helpt je namelijk wel echt om te leren opmerken wanneer je aandacht afdwaalt en deze weer terug te halen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi als je daarmee kunt oefenen. En nee, mediteren betekent niet per se 45 minuten stilzitten en aan niks denken. Check anders de aflevering van de podcast die ik over mediteren maakte, daar leg ik het uitgebreider uit. Vind je dus bij mediteren hartstikke goed, niks mis mee. Daarmee oefenen helpt echt. Visualiseren is ook een handige tool. Vooral omdat wij nogal goed zijn in als een kip zonder kopje van de ene situatie in de andere te storten. En elke ochtend visualiseren kan je dan helpen om jezelf voor te zien hoe je wilt dat de dag gaat verlopen. En je alvast voor te stellen dat je de dingen doet die je moet doen. En dat helpt dus ook echt om je echt te laten doen wat je wilt doen. Dat is raar, maar waar. Dus ook een vinkje voor visualiseren van mij. Bij koud douchen trek ik dan wel de grens. Als je er een fan van bent, vooral doen. Je wordt er niet minder van. Ik word er alleen maar heel erg chagrijnig van als ik koud moet douchen. En zoals Giel in deze aflevering ook opmerkt, gaat het doel van koud douchen ook vooral om iets te doen wat niet comfortabel is, maar wat je toch doet. Zodat je merkt dat je geest sterker is, of dat je eigenlijk sterker bent dan dat je brein je soms wil vertellen. En dat hoeft niet koud douchen te zijn. Dat kan net zo goed iets anders zijn. Ik doe het bijvoorbeeld met sporten 4 ochtenden in de week. Krachttraining. Voor vrouwen in de overgang echt wel een aanrader. Comfortabel? Nee. Leuk? Nee. Daarna wel lichamelijke en ook geestelijke voordelen. Overigens zijn er ook weinig wetenschappelijke voordelen van koud douchen of van ijsbaden of dat soort dingen. Het zou bruin vet aanmaken als je dat regelmatig doet en bruin vet is dan weer gezond. Nu heeft wetenschappelijk onderzoek ook uitgewezen dat je dat bruine vet pas aanmaakt als je langere tijd met weinig kleding aan in een ruimte van maximaal 16 graden zit. Nu weet ik niet wat jij vindt, maar de halve dag in je t-shirtje Een korte broek in een temperatuur van maximaal 16 graden, dat vind ik net even te oncomfortabel en ook te lang. Dan maar sporten, dat is namelijk ook gezond. Als koud douchen of een ijsbad wel iets voor je doet, veel plezier ermee. You do you. Ik zeg niet dat het voor jou niks kan doen. Ik zeg alleen dat het niet voor iedereen is weggelegd en je hoeft jezelf daartoe dus ook niet toe te dwingen. Je kunt voor jezelf de afweging maken of de lusten de lasten waard zijn. Waar het dus wel om gaat, is dat je elke dag iets doet wat buiten je comfortzone is, wat net niet comfortabel is, zodat je merkt dat je meer kan dan dat je brein je vertelt dat je kan, want dat is eigenlijk de truc hiervan. Nu de ademhalingsoefeningen. Net zoals het koud douchen doen deze ademhalingsoefeningen denken aan de Wim Hof methode, oftewel de Iceman. En ik ben erg voor ademhalingsoefeningen. Als je normaal een zeer oppervlakkige ademhaling hebt en je oefeningen je helpen om daar meer bewust van te zijn. Ik heb dat van nature, mijn ademhaling zit meestal vrij hoog. Dus ik doe ook regelmatig wel ademhalingsoefeningen. Ik combineer dat meestal met mediteren. Voor de rest doet het niet zoveel. Heel veel kwaad kan het ook niet. Daarbij gezegd hebbende dat je wel buiten bewustzijn kan raken door een aantal ademhalingsoefeningen van de Wim Hof methode. Dus pas daarmee op. In de derde en laatste aflevering komt er ook nog een voedingsadvies uit van een ortomoleculair therapeut. En tja, als je me wat langer volgt, dan weet je dat ik daar dus wel erg kritisch op ben. Vooral omdat de onderzoeken waar zij zich op baseren voor zo'n 80% best hout snijden, maar zij er dan zelf in de laatste 20% een afslag nemen, die vooral correlatie en causaliteit door elkaar haalt. Correlatie is dat iets met elkaar samenhangt, causaliteit is dat het een het ander veroorzaakt. Daarnaast zijn ook de meeste adviezen van een ortomoleculair therapeut dat je koolhydraten en lactose moet skippen. Dat werd in deze uitzending niet expliciet gezegd. Wel werd er gezegd dat het dieet van Dionne, wat ze daarvoor dus deed, vooral bestond uit eten dat schadelijk is voor je lichaam. En oef, dat vind ik nogal een claim. En wat ik gezien heb van wat Dionne eet, een pistoletje met filet americain bijvoorbeeld, om daar nou meteen van te zeggen dat het schadelijk is voor je lichaam, dat is gewoon grote onzin. In een gezond voedingspatroon passen af en toe dit soort dingen ook. Je mag het gewoon eten. Wel gezegd hebbende dat alleen maar witte pistoletjes met filet americain natuurlijk geen gezond dieet is, maar als je het af en toe eet, is er niets mis mee. Ik vermoed dat deze therapeut heeft gezegd dat ze moet stoppen met gluten, want de voorbeelden van wat ze vervolgens zelf maakt en bakt blijkt dat dat allemaal glutenvrij is. Wordt niet expliciet in de uitzending vernoemd. Maar stoppen met gluten is voor iemand die geen glutenintolerantie heeft helemaal niet nodig. Terwijl je wel een groot deel van je voedingsstoffen, zoals koolhydraten bijvoorbeeld, schrapt door gluten te schrappen. En een hoop van je vezels. Nu is het schrappen van volledige voedingsgroepen uit je dieet nooit een heel erg goed idee. Koolhydraten heb je nodig. Dat is de grootste bron van brandstof voor ons brein bijvoorbeeld. Met minder koolhydraten ga je echt minder goed functioneren. En gluten, koolhydraten en of lactose schrappen uit je dieet is heel erg onnodig. Het levert je geen gezondheidsvoordelen op. Het kost wel heel erg veel moeite om zo'n dieet vol te houden. En om alles wat je dan wel mag eten voor te bereiden. En laat het voorbereiden van dingen bij ADHD ook nog eens extra lastig zijn. Bovendien geeft Dionne al aan dat ze door haar medicatie minder eetlust heeft. Als je dan ook nog eens met strenge regels komt wat je dan wel en niet mag eten, wordt het nog een grotere drempel om iets te eten. En daarnaast kunnen dit soort adviezen ook een eetstoornis veroorzaken. En ook daar zijn we bij ADHD een stuk gevoeliger voor. Daar kom ik in een latere uitzending of een latere aflevering van deze podcast nog een keer op terug. Dus kortom, pas hier heel erg mee op. Wees sceptisch als het dieetadvies komt van een ortomoleculair therapeut. Bijvoorbeeld de opleiding tot basis ortomoleculair therapeut duurt maar 4 dagen. De vervolgopleiding duurt 8 dagen. Je kunt je voorstellen dat je in 12 dagen niet hetzelfde leert als een diëtist die er 4 jaar voor gestudeerd heeft. Of een hoogleraar voedingsleer die er wel 12 jaar over gedaan heeft. En nog langer omdat hij elke dag bijleert. En bovendien, en dat zien we ook in de uitzending, schrijven ortomoleculair therapeuten, of zoals ik ze soms noem, ortomoloten, schrijven ze heel veel supplementen voor. Vaak in hoeveelheden die ruim de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid overschrijden. Dit is niet bij alle vitamines en mineralen zonder gevaar. Een gezonde en gevarieerde voeding levert al voldoende vitamines en mineralen voor het behoud van een goede gezondheid en het voorkomen van chronische ziekten. De wetenschappelijke consensus is ook dat het nut van hoge doseringen vitamines en mineralen onvoldoende is aangetoond. Op dit onderdeel van deze serie ben ik dan ook zeer kritisch. Dat wil niet zeggen dat als je vegetarisch bent of veganistisch bent, dat je dan geen vitamine B12 bij moet slikken, want dat moet dan zeker wel. Of dat je zoals nu midden in de winter, als er weinig zonlicht is, dat je vitamine D bij kunt slikken, want dat kan best. Maar alle overige vitamines en mineralen zijn grote onzin. En ik ben hier dan ook zeer kritisch op. Maar mijn algemene mening over deze serie, of dit drieluik van afleveringen over Dionne's zoektocht naar beter omgaan met haar ADHD. Ik vond het zeer onderhoudend en het heeft me geen moment verveeld. Misschien ook wel omdat het over mijn lievelingsonderwerp gaat, ADHD namelijk. Maar ik heb ook alle drie de afleveringen achter elkaar afgekeken via NLC. Je kunt moordpillen dus ook nog terugkijken, je kan moordpillen vinden via BNNVARA of via Uitzending Gemist of via NLC. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. En ik ben ook heel erg benieuwd wat jij van deze serie vond.